Liefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeleven via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee G. van Roekel te Bennekom. De schriftlezing is Leviticus 21, vers 16 tot en met 24. En het thema van de preek is kwetsbare mensen en de dienst van de Heilige God. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 134, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 132, de versen 6 en 10. Een gebed voor de priesters. En vanavond gaat het over het dienstwerk van de priesters. Daarom zongen we uit Psalm 134 en zingen we nu uit Psalm 132, de versen 6 en 10. Een gebed om bekleding voor de priesters met Gods gerechtigheid. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Wat er verder volgt, Psalm 132, vers 6 en 10. Gemeente, laten we samen ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 9, vers 18. Nooddruftigen, dat is een beetje een oud woord, wat allerlei betekenissen kan hebben. Ook de betekenis van mensen met een beperking, mensen met een gebrek. En het gaat vanmiddag over mensen met een beperking. God vergeet ze niet. Nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Na de geloofsbelijdenis, Psalm 9, vers 18. En ieder van u en jullie spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, voor waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van onze zonden, de opstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing komt vanmiddag uit het boek Leviticus, gemeente. Leviticus 21, de versen 16 tot en met 24. Het volk Israël is onderweg naar het beloofde land. Bij de berg Sinaï sluit de Heere een verbond, bevestigt de Heere het verbond met zijn volk. En openbaart God ook allerlei heilig onderwijs aan zijn volk. En we lezen uit dat heilige onderwijs de wet voor de priesterdienst. Leviticus 21, vers 16 tot en met 24. En dit gedeelte is tegelijk in zijn geheel de tekst voor de verkondiging. Leviticus 21, vanaf vers 16. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zeg: niemand van je nageslacht, al hun generaties door, die een gebrek heeft, mag naar voren komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. Voorzeker geen enkele man die een gebrek heeft, mag naar voren komen. Een blinde man, of een verlamde, of iemand met een misvormd gezicht, of te lange ledematen, of iemand die een vergroeide breuk in zijn voet heeft, of een vergroeide breuk in zijn hand heeft, of iemand met een bochel, of een dwerg, of iemand met een vlek op zijn oog, of met uitslag, of een huidziekte, of met verminkte testikels. Geen enkele man uit het geslacht van de priester Aaron met een gebrek mag naderbij komen om de vuuroffers van de Heere aan te bieden. Hij heeft een gebrek. Daarom mag hij niet naderbij komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. Hij mag wel het voedsel van zijn God eten, zowel van de allerheiligste als van de heilige offergaven. Maar omdat hij een gebrek heeft, mag hij niet bij het voorhangsel komen en niet tot het altaar naderen. Omdat hij mijn heiligdommen niet ontheiligt. Want ik ben de Heere die hen heiligt. Mozes sprak deze woorden tot Aaron en tot zijn zonen en tot al de Israëlieten. Tot zover gemeente, schrift en tekstlezing. We gaan samen de Heere bidden om zijn zegen. En willen de voorbeden doen voor zuster Tineke Grevers van de groep. Die gisteravond is opgenomen in het ziekenhuis in Ede met ernstige buikklachten. Er vindt behandeling plaats. Laten we samen danken en bidden. Hartelijk dank, Heer in de hemel, dat u ons vanmiddag samenbrengt in de gemeente. Wat is het een voorrecht bij de christelijke gemeente te horen. De gemeente die zich door u geroepen weet, met wie u het verbond hebt gesloten, de gelovigen en hun kinderen. De gemeente die u uw lichaam noemt, uw volk, tempel van de Heilige Geest. De gemeente die op de zondagen, de opstandingsdag van de Heere Jezus, mag samenkomen. Om daar u te eren. Om daar uw woord te lezen en uw woord ook te ontvangen. Als een levendmakend woord, als een zaad dat wedergeboren doet worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Als een medicijn dat geneest en heelt en versterkt. Als een kracht van u om in aanvechting te volharden. Als een woord van troost, van waarachtige troost. Om in moeite en verdriet, ja zelfs bij het naderen van de dood, hoop te hebben. En te geloven, de God die we belijden. Met de kerk van alle eeuwen is onze God en hij zal ons geleiden. Tot de dood en eroverheen. Door hem die u zelf gegeven hebt als openbaring van uw liefde. De Heere Jezus Christus. We bidden u, wil de eredienst vanmiddag voor hen die thuis meeluisteren. En voor ons hier in de kerk. Verbonden met uw wereldwijde kerk. Wil overal ter wereld vandaag uw woord tot rijke zegen stellen. Wilt u dienaren gebruiken om dat woord te verkondigen in betoning van geest en kracht, met alle liefde van hun hart, met bewogenheid, met geduld, met een heilig oog voor de eer van uw naam en de opbouw van uw koninkrijk. Geeft u vrijmoedigheid, zeggen de gemeenten, ook onze gemeenten. In het spreken, in het luisteren, wil harten openen, wil oren concentratie geven, wil bij ons zijn en ons leiden. En ons zo een goede en gezegende dienst geven. Een dienst waar de boze geen gelegenheid heeft om zijn werk te doen. Een dienst waar onze gedachten niet worden afgeleid. Een dienst waar ook al die stemmen die zomaar op kunnen komen, als aanvechting, als influisteringen van de boze, als een wegfladderen van onze gedachten. Wilt u ze wegnemen? En geef ons als leerlingen aan uw voeten te zitten, Heere Jezus. Dat is toch het beste plekje. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Wordt het onderwijs gehoord en verwerkt. Wordt een zondaar opnieuw geboren. Wordt uw bruidsgemeente versterkt. En wordt ons leven door u gebracht onder de heerlijke heerschappij van de genade, de heerschappij van de Heilige Geest. Ik wil alles weren wat ons zou kunnen hinderen. Laten onze zonden niet tussen u en ons instaan, wil ze genadig vergeven door het bloed van het lam en ons zo nabij zijn. En dan bidden we voor hen die niet konden komen, voor hen die op vakantie zijn. En vanmiddag is de voorbede in het bijzonder voor zuster Grevers van de groep, voor haar man en voor alle die bij hen horen. Opnieuw een stukje zorg over haar gezondheid. Ze is opgenomen in het ziekenhuis met ernstige buikklachten. Heer, laat uw aanwezigheid die kamer vervullen met vrede en overgave, ook te midden van alle onzekerheid. En wil door uw Heilige Geest de ogen van haar hart richten op u, die nooit beschaamt, die op u hopen, die heel maakt wat door de zonde stuk is. En die soms, zoals de psalm zegt, in de grootste smarten onze harten gerust doet zijn in u, de Heere. Die we in het geloof mogen belijden, als u dat geeft, als de God van ons leven. Geef herstel aan haar, aan alle die ziek zijn. En neem ons ook samen voor uw rekening. Dat bidden we u in de genadige vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 19, vers 4. Het boek Leviticus openbaart Gods heilig recht. En dat heilige recht van de Heere vraagt ook om zuiverheid, zoals we hebben gelezen. We zingen samen Psalm 19, vers 4. Na de preek zingen we uit Psalm 72 opnieuw over de nooddruftigen, mensen met een beperking, de verzen 2 en 7. Psalm 72, vers 2 en 7. Gemeente des Heren, discrimineert God mensen met een lichamelijke beperking? Wat we lazen is een wet, een soort richtlijn voor het vervullen van de priesterdienst. Wie mag in tabernakel en tempel de priesterdienst vervullen, de offerdienst waarnemen? En dan volgt er een lijst, gemeente, met beperkingen. In onze ogen kleine beperkingen, in onze ogen ook ernstige beperkingen. Soms aangeboren beperking, chronisch, soms ook later ontstaan. Maar dan volgt een hele lijst van maar liefst 12 beperkingen die priesters en hun zonen uitsluiten van de dienst in de tabernakel. Ze ontheiligen daarmee de Heere en zijn dienst. En deze priesters met een beperking mogen de offers niet brengen. Staat er maar liefst 5 keer. uitgesloten. Dan denken wij, waarom? Waarom? Is een lichamelijke beperking voor God dan een belemmering dat iemand ambtsdrager zou kunnen zijn? Het gaat in het ambt toch om je hart, niet waar, broeders en zus? Het gaat in het ambt toch om een geestelijke instelling. En hier lijkt het wel alsof God broeders met een lichamelijke beperking op voorhand uitsluit. Waarom? En wordt dan op deze manier de moeite, zo u wilt, het lijden van mensen met een handicap niet nog zwaarder gemaakt? Leven met een beperking is soms al moeilijk genoeg. En dan krijg je in het Koninkrijk van God te horen dat het ook uitsluit van bepaalde taken en functies. En daarbij, wie is eigenlijk wel bekwaam? Zijn we van nature allemaal niet ongeschikt om God in het ambt te dienen? Misvormd door 1000 zonden, zegt de psalm. Waarom sluit God ambtsdragers met een beperking uit? Wel, gemeente, daar gaat het vanmiddag over. Onder het thema kwetsbare mensen en de dienst van de Heilige God. Kwetsbare mensen en de dienst van de Heilige God. We zien 3 lijnen. Dat het kwetsbare wordt uitgesloten, wordt geheeld en wordt gekoesterd. Het kwetsbare wordt uitgesloten, geheeld en gekoesterd. Allereerst, gemeente, wat was in het Oude Testament eigenlijk de positie van mensen met een handicap? Welke plaats namen zij in de kring van Gods volk, in de kring van Gods verbondsgemeente, de plaats van de gehandicapten? Nu, gemeente, dat is heel duidelijk. In het Koninkrijk van God, ook in de oud-testamentische bedeling, in het Koninkrijk van God hebben gehandicapten een volwaardige plaats. God discrimineert niet. Zijn ze geen tweederangs burgers? Zijn ze voor God ook niet meer, niet minder dan anderen in zijn Koninkrijk? Geen discriminatie van mensen met een beperking in het Oude Testament. Laat dat helder zijn. Waar dat uit blijkt? Bijvoorbeeld, ik noem een paar dingen. Bijvoorbeeld uit de Bijbelse regel dat er bij de Heere geen aanzien des persoons is. Heel fundamenteel tot op de dag van vandaag. Bij de Heere is geen aanzien des persoons. God maakt geen onderscheid op grond van ras, van geslacht of wat dan ook. Geen aanzien des persoons. Heel duidelijk, jongens en meisjes, zie je dat? Als Samuel, je kent die geschiedenis, als Samuel naar het huis van Isaï moet gaan om daar een koning over Israël te zalven. En dan komt Samuel eraan en dan komen al die grote kerels naar voren, stoer en sterk en indrukwekkend, gezond van lijf en leden. En telkens zegt de Heer, die is het niet, en die is het niet, en die is het niet. Uiteindelijk blijkt er dan ergens nog een herdersjongen te zijn, een jongere zoon. En die blijkt dan door God uit voor de koren tot het koningschap. De Bijbel zegt, de mensen zien aan wat voor ogen is. Maar of niet? Wij kijken naar de buitenkant. De mensen zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Geen aanzien des persoons bij de God van Israël. Een tweede voorbeeld. Waarom zijn gehandicapten en waaruit blijkt dat gehandicapten geen tweederangs burgers zijn in het Koninkrijk van God? Bijvoorbeeld, gemeente, uit allerlei wetten die de Heer al vanaf het allereerste begin openbaart, waarin hij de zorg voor de gehandicapten regelt en misbruik van een beperking zoveel mogelijk wil uitsluiten. De zorg voor de gehandicapten wordt geregeld. Vanuit Gods ontferming met de zwakken, zoals Psalm 146 zegt. Vanuit Gods bewogenheid met het kwetsbare. De voeding, het onderhoud, de zorg voor de kwetsbaren wordt geregeld. En het misbruik van een handicap. Hoe actueel eigenlijk, hè? Dat je als kind dacht, iemand ziet het toch niet. Dat je als kind dacht, ik kan toch harder lopen dan jij met je rolstoel. Dat het misbruik van een handicap al vanaf het allereerste begin uitdrukkelijk wordt verboden. En die zorg van God, gemeente, vinden we dan ook hier, als ik dat ook nog mag noemen als voorbeeld. Want inderdaad, priesterzonen met een beperking worden uitgesloten. Maar, zegt God, zorg goed voor hen. Kijkt u in vers 22. Of vers 21, 22. De priesters die uitgesloten zijn vanwege de beperking, mogen wel van het voedsel van zijn God eten. Zowel van het allerheiligste als van de heilige offergaven. Dus het levensonderhoud, eten en drinken van deze priesters wordt geregeld. Ze mogen van het brandoffer eten, van de eerstelingen eten, van de spijsoffers eten. Ze zullen echt niet omkomen van honger en dorst. Ze horen erbij en krijgen ook te eten. Kortom, wat is in het Oude Testament de plaats van mensen met een beperking? Die horen wezenlijk bij het volk van God en zijn verbond. Zijn met Israël meegetrokken uit het Egypte van de onderdrukking. Door de woestijn. Naar het beloofde land. Worden door de Heere beschermd. Worden door de Heere ook beschermd tegen misbruik van de handicaps die ze hebben. En hebben uiteindelijk een volwaardige plaats in Gods verbondsvolk. En worden, net als de andere leden van het volk, geroepen tot het heil van de Heere. Wat ze uit genade mogen ontvangen zonder zelf enige bijdrage eraan te leveren. Dat is in algemene zin. Maar zegt u, hier staat toch wel degelijk, en ook nog met heel veel nadruk, dat God mensen met een beperking uitsluit van de priesterdienst. Dan gaat het dus om de zonen van Aaron, de stam van Levi, het geslacht van Aaron, de priesters en hun zonen. Het priesterschap was erfelijk. En wat bedoelt God dan? Wat God bedoelt, gemeente, is dat 12 concreet genoemde lichamelijke beperkingen. Ik moet erbij zeggen dat voor ons niet altijd duidelijk is welke beperking wordt bedoeld. Hoe moet je bepaalde woorden vertalen? Wat bedoelt de Heilige Geest precies hier aan te geven? Maar 12 beperkingen worden genoemd die uitsluiten van de dienst van het priesterschap. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat daarbij horen blindheid en andere gezichtsbelemmeringen. Ik heb al jaren een bril nodig. En zou dus in die tijd vroegtijdig mijn ambt hebben moeten neerleggen. Omdat een gezichtsbeperking ontheiligend werkt. En reden is om de ambtsdienst af te breken of tijdelijk te onderbreken. Blindheid, een beperking van je gezichtsvermogen. Verlamdheid wordt genoemd. Mensen die, hoe moet je dat aanduiden, een beperking hebben aan hun ledematen of aan hun rug. Mensen met een gebroken arm of een gebroken been. Waarbij we moeten bedenken dat in die tijd botbreuken meestal nooit volledig genazen. Dus je blijft er altijd wel last van houden. Botbreuken en armbreuken sluiten uit. Bepaalde huidaandoeningen werken disqualificerend. En tenslotte wordt dan een beschadiging van de geslachtsdelen de enige onzichtbare beperking, een beschadiging van de geslachtsdelen, genoemd. 12. Ik zei al, groot en klein, aangeboren, chronisch en soms later ontstaan. Probeert u zich even in te denken wat dat voor die priesters en die priesterkinderen, priesterzonen dan, moet hebben betekend. Een beperking die aangeboren is, waar je dus al je hele leven mee te leven hebt, te kampen hebt. Waar je soms op het schoolplein al maar werd gepest als kind. Waarover je als tiener allerlei nare woorden hoorde van leeftijdgenoten. Waardoor je bij de club van de kerk sommige dingen niet mee kunt doen, omdat je nu eenmaal die beperking hebt. Waardoor je hele dagelijkse leven is getekend. Thuiszorg, ondersteuning, een stukje afhankelijkheid. Je wil helemaal niet afhankelijk zijn. En dan zegt de Heer, en toch geen priesterdienst voor priesters en priesterzonen met een lichamelijke beperking. En waarom? Wat moet een priester, dat stel ik even voor, u bent priester, priesterzoon, met een beperking. Wat moet een priestervader nu tegen zijn priesterzoon met een beperking zeggen als blijkt dat die jongen ook graag de offerdienst wil vervullen? Hij mag misschien wel onderwijs geven. Dat valt niet in deze uitsluiting. Onderwijs geven mag misschien dan wel. Maar het eigenlijke werk, de kern van de priesterdienst, het brengen van de offers, reukoffer, brandoffer, vredeoffer, mag hij niet doen. Wat moet je dan als vader zeggen? Wat zo'n vader moet zeggen, gemeente. Allereerst, hij moet inderdaad in gesprek gaan. Dat geldt eigenlijk altijd als Gods heilzame geboden schuren met onze werkelijkheid. In gesprek gaan. Met elkaar over Gods bedoeling. Tussen ouders en kinderen in gesprek gaan. Mag je best vragen, jongens en meisjes. En als het goed is, ouders, is er die ruimte in onze gezin dat kinderen ook vragen mogen stellen. Waarom? Waarom mag je als tiener niet aan het heilig avondmaal? Waarom zijn ambtsdragers alleen maar mannen? Waarom? Vraag maar. En ouders, daar staat hij toch open voor. En dan zoekt hij toch ook woorden om de kinderen wegwijs te maken, onderwijs te geven in de dienst van de Heer. Wat moet een vader zeggen? Wel, gemeente, volgens mij moet zo'n priestervader dan 3 dingen zeggen. Waarvan de tweede de kern is. Hij zal 3 dingen moeten zeggen. Als eerste zal hij zeggen, jongen, onthoud dit goed. In het koninkrijk van God is niemand, maar dan ook echt niemand uit zichzelf bekwaam om het ambt te bedienen. Het ambt is een voorrecht, zeker. Het ambt is een roeping, zeker. Je kunt verwaardigd worden tot de dienst in het koninkrijk, zeker. Maar vanuit zichzelf is niemand bekwaam of geschikt voor het koninkrijk van God. We zijn allemaal misvormd door 1000 zonden. Zijn allemaal kinderen van Adam, allemaal verloren zondaren, hebben allemaal verzoening nodig. Ook de priesters. Zelfs de hoge priester. In het boek Leviticus wordt de priesterdienst ook verbonden aan de offerdienst voor de priesters zelf. Hun leven moet geheiligd en verzoend worden. Dat is het punt dus niet, jongen. Niet je handicap. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dat is het eerste wat zo'n vader zal zeggen. Wat moet zo'n vader zeggen? Het tweede is, en dat is eigenlijk de kern. Het tweede is, jongen, de Heere is heilig. Heilig is de Heer. En die heiligheid van God vraagt ook om heelheid, gaafheid, compleetheid. Want weet je, jongen, Waar verrichten wij onze dienst? Wij doen de priestersdienst in tabernakel en tempel. En wat is de tabernakel? Wat is later de tempel? Dat is een heilig stukje grond op aarde. Een paar vierkante meter die tabernakel. Een paar vierkante meter waar God woont te midden van zijn volk. Heerlijk. De heilige God woont bij zondige mensen. Iets van het oorspronkelijke paradijs is daar. Van de staat, de rechtheid is daar. Iets van wat later het eeuwige leven zal zijn, is daar. Die paar vierkante meter is anders, is heilig. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Daar worden, machtig wonder, gebeden geheiligd. En dan mag Gods gemeente de zegen ontvangen. De Heere zegen u uit Sion, hij die hemel en aarde heeft gemaakt. Een heilige plaats. En wat moeten de priesters doen? Offers brengen. Maar dat is dan ook weer heilig werk. Want die offers vormen met elkaar het hart van de omgang tussen God en zijn volk. Die vormen samen de dienst van de verzoening. Die maken heel wat door de zonde stuk is geraakt bij die offers. Hoef ik eigenlijk niet te vertellen, dat weet u. Bij die offers, bij het bloed dat vloeit, plaatsvervangend voor onze zonden, zegt God tegen zijn volk, uw zonden, ik werp ze achter mijn rug in de zee. Bij die offers mag het volk geloven, onze zonden, u verzoent ze, uw bloed, dat reinigt mij. Dat mag een gelovig volk weten. Het is weer goed tussen de Heere en zijn volk door het bloed van het lam. Dus een heilige plaats, die tabernakel. Een heilige dienst, de dienst van de verzoening. En daar woont dan de heilige God. En die genadige aanwezigheid van de heilige God die vraagt om heelheid. Alles wat er op die paar vierkante meter gebeurt, moet in het teken staan van die heiligheid van de Heer. En daarom mogen offers alleen maar gebracht worden als ze gaaf zijn. Alleen maar als ze compleet zijn. Geen offerdieren met een beperking. Alleen maar gave offerdieren. En daarom ook alleen maar priesters die lichamelijk gezond van lijf en leden zijn. Dat past bij de heiligheid van God. Dat weerspiegelt de heiligheid van God. Uiteraard, je hebt gelijk, gaat het God om de harten. Dat is altijd het eerste. Als Hofni en Pinehas, twee priesterzonen die ook zelf priester werden. Als Hofni en Pinehas, kennelijk helemaal gezond van lijf en leden, want zij mochten wel de dienst doen. Als Hofni en Pinehas hun ambt op een gruwelijke manier misbruiken, ontheiligen, omdat ze de Heere niet kennen. Dat kan dus ook, broeders. Dat we in de dienst van God staan en de Heere niet kennen. We zijn gewaarschuwd. Dan maakt God er ook radicaal een einde aan, want hun hart is niet voor de Heere. Maar het gaat God niet alleen om de harten. Het gaat ook om een gezondheid van lijf en leden die Gods heiligheid weerspiegelt. En daarom, jongen, daarom kan het eenvoudig niet, want heilig is de Heere. En de heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Heiligheid is in Gods huis een sieraad. Dat is het tweede. En wat moet zo'n vader tenslotte tegen zijn jongen zeggen? Als derde gemeente zal hij dan iets zeggen of moeten zeggen over de komst van de Messias. Jongen, als de Messias komt. Daar is het hele Oude Testament van doortrokken. Een verwachting die ook gaandeweg groeit. En levendig wordt, al zakt hij ook wel weer terug in verwachting. Als, weet je, als de Messias komt, jongen. Als de Messias komt, dan is het gedaan met al die gevolgen van de zonde. Beperkingen zijn eigenlijk, net als zoveel andere kwalen en ziekten, een gevolg van de zonde. Als de Messias komt, is het gedaan met die zonde, met Parkinson en dyslexie en hoorapparaten. Als de Messias komt, zegt de schrift. Jesaja 35. Als de Messias komt, dan zullen de ogen van de blinden worden geopend. Dan zullen de oren van de doven ontsloten worden. Dan zullen de verlamden lopen en springen als een hert. Daar hopen we op, daar zien we naar uit. Als de Messias komt, maakt hij alles heel. En die Messiasgemeente is gekomen. We gaan een stap verder. Het kwetsbare wordt ook geheeld. Die Messias is gekomen, onze Heere Jezus Christus. Zou Jezus de priesterdienst hebben kunnen vervullen? Zou Jezus toegelaten worden tot het brengen van een offer in de tempel in Jeruzalem? Volgens deze regelgeving niet. Volgens deze regelgeving werd ook Jezus uitgesloten. Want Jezus was niet uit de goede stam. Je kon geweigerd worden vanwege je beperking. Je kon ook geweigerd worden vanwege je afkomst. Als je niet uit de stam van Levi kwam, en de Christus komt uit de stam van Juda, dan werd je uitgesloten. Geen plaats voor Jezus als priester bij het altaar van de verzoening. En toch is Jezus onze priester, zegt de Bijbel. Zoals priester naar de orde van Melchizedek. Onze enige en eeuwige hoge priester, zegt de catechismus. Jezus is wel degelijk onze priester. Maar dan op een andere manier. Op welke manier? Op de manier dat hij als man van smarten en het lijden van de Christus had ook zijn weerslag op zijn uiterlijk. Jesaja zegt, van alle heerlijkheid ontdaan. Geen gestalte of heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. De mensen die verborgen het gezicht voor hem. Niet kijken, zeg je tegen je kinderen. Doornenkroon op zijn hoofd. Bloed. Geesteling op je rug. Verzwakt, uitgeput, strompelend op weg naar het kruis. Niet kijken, zeg je tegen je kinderen. De man van smarten. Bekend met onze ziekten en ons lijden. Omdat de Christus, de man van smarten, het werk van de verzoening, het priesterlijke werk, heeft volbracht. De Hebreeënbrief zegt, hij heeft in eeuwigheid volmaakt het offer gebracht. Omdat hij zelf het lam was dat naar de slachtbank werd geleid. En omdat hij zelf ook de priester is die het offer van zijn leven brengt. En zo kan hij volkomen zalig maken, zegt de Hebreeënbrief. Moeten we altijd in onze oren stoppen bij wijze van spreken. Zo kan hij volkomen zalig maken. God pint je niet vast op je schuldige verleden. U hoeft uw zonde niet als een zwarte bladzijde altijd maar mee te dragen in uw levensboek. U mag opnieuw beginnen. Al bent u nog zo ver gezonken, om Christus wil is hij een volkomen zaligmaker. U mag bij hem zoeken. Bij hem verwachten. De geest wil ook daarin leiden, want hij kan en wil en zal. Als ik het met al mijn beperkingen, voor zover ik weet, gezond van lijf en leden, maar dan mankeert voor de rest van alles aan. Als ik het van hem verwacht, Christus onze hoge priester. Hoe ging Jezus eigenlijk met gehandicapten om? Drie dingen daarover. Hoe ging Jezus met gehandicapten om? Het eerste gemeente, hij zag eerst de mens en dan pas de beperking. Vat u dat? Bij ons is het vaak omgekeerd. Zeker bij beperkingen die je aan de buitenkant overduidelijk ziet. We zien eerst de beperkingen. Daar gaat iemand in een rolstoel. Jezus ziet eerst de mens. Zacchaeus. Wat had hij? Chronische groeiachterstand of zoiets. Klein van gestalte. Hij ziet Zacchaeus. Eerst Zacchaeus. Dan de beperking. Eerst die blindgeborene. En de mensen maar discussiëren. Heeft hij nu gezondigd of zijn ouders? Jezus haalt het allemaal weg. Hij ziet de mens. Vooral die mensen onder ons met een beperking. Zichtbaar en onzichtbaar. Van die blindheid tot die afwijkingen van de geslachtsorganen. Vooral die mensen onder ons met een beperking. Hij ziet eerst, hij ziet u. Hij ziet eerst niet een mens met een beperking, maar een kind van Adam. De mens die op zijn heil is aangewezen. Hoe ging Jezus met gehandicapten om? Opvallend ook gemeente tweede, hij zag ze met ontferming aan. Hij werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. Dat is je hart laten spreken. Het hart van de Vader weerspiegelt zich in het hart van de Zoon, van de Zaligmaker. En hij is met innerlijke ontferming over hen bewogen. Een woord wat herinnert aan de ingewanden, aan het rommelen van je moederschoot, aan het gevoel dat je hebt als je moeder mag worden. Dat je denkt, kindje, ik zal alles voor je doen en alles voor je zijn. Hij was met innerlijke ontferming over hen bewogen. U weet dat Jezus ook ernstig kon kijken. Dat Jezus ook met het oordeel van God in zijn ogen kon kijken. Maar bij mensen met een beperking werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En zo is het nog. Ook in een samenleving als de onze, die zoveel nadruk legt op lichamelijkheid, op uiterlijk. Hoe zie ik eruit? Hoe kom ik over? Hoe blijf ik gezond? Hoe hou ik mijn lijf fit? En in een economie, jawel, die gelukkig ook allerlei plekken creëert voor mensen met een beperking om ze in het arbeidsproces op te nemen. Maar die toch ook iets heeft van een soort jacht en een levendigheid waarvoor mensen met een beperking lang niet altijd plaats is. Met ontferming, dan zou u denken, niemand begrijpen, met ontferming bewogen. Hoe ging Jezus met gehandicapten om? Hij zag de mens, was met ontferming bewogen en genas er velen. Opvallend. Genas er velen, niet allemaal, maar een hele rij mensen met een beperking. Lichamelijke beperkingen, blinden, doven, verlamden, mensen met huidziekten als melaatsheid, mensen met een boze geest, hij genas hen. Zeggen wij als teken van het koninkrijk dat komt? Zeker. Die wonderen staan niet op zichzelf. Ze onderstrepen het doel van Jezus' komst. Het is het koninkrijk van God wat hier wordt geopenbaard. En al die genezen mensen met een beperking zijn later toch weer gestorven. En er zijn ook een aantal mensen niet genezen. Maar die genezingswonderen laten zien waar het Christus om gaat, om heelheid, om heelmaking in zijn koninkrijk. Hij geneest. Hij reinigt alleen van ongerechtigheid, die vuile bron van wanbedrijven. Hij geneest. Hij maakt heel. Hij maakt gaaf. Zullen we dat altijd voor ogen houden? Als u in uw eigen leven, in uw gezin, in uw familie, in uw kerk, misschien zijn we zelf wel gehandicapt, op welke manier ook, met mensen met een beperking te maken krijgt, alleen bij de Heer Jezus, werkelijk, is er een genade die mensen heel maakt. En daarom, gemeente, we gaan nog een stap verder. Wat zegt vervolgens de rest van het Nieuwe Testament over mensen met een beperking? En daarom zegt het Nieuwe Testament nog twee dingen. Het eerste is dat door dit werk van Christus lichamelijke beperkingen niet meer uitsluiten van de ambtelijke dienst. Lichamelijke beperkingen zijn in de Nieuwtestamentische gemeente geen belemmering meer voor de ambtelijke dienst. En het grootste voorbeeld, ja, wie zou dat zijn, denkt u, is een man als Paulus. Gehandicapt. Hij had een doorn in zijn vlees, schrijft hij. En de meeste uitleggers denken aan een oogkwaal. En zonder die beperking had hij nog veel meer kunnen doen. Een oogkwaal die in het Oude Testament had uitgesloten van de priesterdienst. God roept Paulus. God gebruikt Paulus. Wat heeft deze apostel veel voor het koninkrijk van God mogen betekenen? Wat heeft Paulus ook veel gedaan? Meer gearbeid dan alles, staat er in de Bijbel. En zo is hij een voorbeeld. Dat in de Nieuwtestamentische gemeente een beperking geen belemmering is voor de ambtelijke dienst. Niet op voorhand althans. God schakelt mensen in. Een tweede. Het Nieuwe Testament leert ook dat als het gaat om Gods volk, om de gemeente, juist mensen met een beperking een bijzondere plaats ontvangen in de christelijke gemeente. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam. Elk lichaamsdeel is nodig, groot en klein, belangrijk en onbelangrijk. En dan zegt Paulus, ik citeer, dat ook de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn. De leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn. Concreet mensen met een laag IQ. Mensen met dyslexie. Met een autistische beperking. Met psychische instabiliteit. Met Parkinson. Met dat juist de leden die het zwakste schijnen te zijn. Mensen die zelf denken, ik zou zo graag willen nog gezond zijn van lijf en leden. Dat de zwakste leden van het lichaam zeer wezenlijk zijn voor de opbouw van het lichaam. Dat mensen met een beperking een ruime plaats in Gods gemeente dienen te ontvangen. In meeleven. Wie zijn er onder ons beperkt? Waar wonen de mensen die chronische zorg nodig hebben, oud en jong? Wordt er meegeleefd, meegebeden? Hoe gaat het met hun ouders? Trekken ze dat? En als het ambtsdragers betreft. Want beperkingen komen in alle families voor, ook in de gezinnen van de ambtsdragers. Hoe gaat het met hen? Want de leden die het zwakste schijnen te zijn, hebben meest wezenlijk een plaats in de christelijke gemeente. Niet wat sterk is, maar wat zwak is. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt Paulus. Totdat. De gemeente is een oefenplaats, totdat. En dan kijk ik met u naar Openbaring 21. Dat machtige toekomstvisioen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die neerdaalt van God uit de hemel als een tabernakel. Daar is die tabernakel weer, die heilige plaats waar de heilige God woont te midden van zijn volk. En dan zegt de schrift, daar zal God zijn alles en in alle. Daar is geen rouw, daar is geen pijn,
Daar is geen ziekte, daar is geen beperking. Daar kan een bril in de prullenbak. Daar kan de rolstoel aan de kant. Daar is elke beperking van chronische ziekte voorbij. Daar zal de dove horen, de blinde zien, de verlamde huppelen in alle vrolijkheid als een hert. Daar is God bij de mensen. Je ziet het bijna voor je. De verlamden. De gekwetsten. De gebrokenen. Gaan ons voor. Naar het eeuwig koninkrijk van God. Dan zegt de schrift wel. Dat er juist op dat moment gemeente toch ook weer uitsluiting is. Jawel. Openbaring 21 zegt buiten. Een heel verschrikkelijk woord. Buiten. Buiten het koninkrijk van God. In de nacht. In de duisternis. In de eeuwige verdoemenis. Buiten. De Heer had ons zo geroepen. De Heer had gelokt. De Heer zei: kom nou, kom. Ik ben je leven, je kracht, je hoop. Je hebt niet gewild, zegt hij tegen mij. Dan sta je buiten. Dan laat u het alstublieft toch niet op aankomen. Hè? Alstublieft. Waar komt het dan op aan? Nee, dan komt het niet meer aan op onze al of niet gezond zijn van lijf en leden. Dan zit het niet meer vast op beperkingen die disqualificeren en uitsluiten. Dan gaat het om het geloof. Dan vraagt de Heer Jezus: wat dacht u van mij? De Christus. Kruis, opstanding, zonde, genade, oordeel, verzoening. Heb je me nodig gekregen? Heb je heil bij mij gezocht? Heb je met die oude psalm gezegd: als ik toch niet had geloofd? En dan is er deze toekomst. Voor Israël en de volkeren. Voor mensen gezond van lijf en leden. Mensen met beperking. Voor ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Dan zullen de bergen vrede dragen. De heuvels heilig recht. En God zal zijn nooddruftige volk. God zal zijn nooddruftige kinderen. Voor eeuwig. Heerlijk. Heel. En heilig maken. Amen.
Gemeente, laten we samen danken en bidden. We komen samen tot u, Heere, die we belijden als de God vol eeuwige barmhartigheid. Voor leven dat door de zonde gekwetst en geschonden is. Ook het leven van mensen met een beperking. In de gezinnen van de ambtsdragers en daarbuiten. En we bidden u, wil zegen geven over het onderwijs uit uw woord. Ook in die zin dat we gezond of minder gezond, voor het eerst of opnieuw, ons mogen leren overgeven aan u, de God van de eeuwige barmhartigheid. Die in Christus die barmhartigheid zo rijk hebt geopenbaard. Hij, uitgesloten uiteindelijk, van mensen vervreemd, gestorven aan het kruis, gehoond, weggedacht. Geen gedaant of heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben, over hoofd bedekt met wonden. Om zo de eeuwige priester van de verzoening te zijn, van de heling, van de schuld van de zonde, van de macht van de zonde en ook van de gevolgen van de zonde. We bidden voor hen die leven met lichamelijke beperkingen, voor hen die deze broeders en zusters verzorgen, voor hen die ze bijstaan, soms ook diaconaal bijstaan, in hulp die nodig is of financiële administratie die moet worden geregeld. Bijzonder doen we de voorbeden voor hen die in allerlei zorgcentra verblijven. Leden van de gemeente die het zwakst schijnen te wezen, zegt uw woord. Die des te wezenlijker bij de gemeente horen. We bidden om open oren, open harten voor elkaar. We bidden om uw genadige nabijheid. Geef dat we altijd eerst de mens zullen zien. En dan pas de beperking. We bidden voor hen die verstandelijk beperkt zijn. Met psychische nood te maken hebben. Of hen die op een andere manier, hoe dan ook, anders zijn of zich anders voelen. Vanwege een huidskleur. Vanwege een opleidingsniveau. Vanwege een geaardheid. Vanwege een thuissituatie die zo anders kan zijn dan bij anderen. Zeggen onze ambtsdragers. Het gaat in uw dienst ook vandaag om heiligheid. Want de heiligheid is voor uw huis een sieraad. Heilig ons in uw naam, Heere Jezus. Van nature allemaal ongeschikt. Niemand is bekwaam. Onze bekwaamheid, als die er al is, is uit u. En geef ons te geloven dat het bloed van de verzoening ook voor ons als ambtsdragers reinigend is en blijft tot aan de jongste dag. We bidden voor de gemeente. Dat in een samenleving die zoveel trekken van individualisme vertoont, de mens centraal en veel aandacht voor de gezonde, sterke, bloeiende mens, dat in die samenleving uw gemeente een lichtend licht mag zijn in de omgang met mensen met een beperking. Of op een andere manier mensen die gehandicapt zijn. Dat we het zwakke, in onze ogen zwakke, koesteren. Omdat u, Heere, zoals de schrift zegt, vol ontferming bent, juist voor het zwakke, het geschondene. Heere Jezus, u ging naar de weduwen, de wezen, de verlamden, de kreupelen, de doven, de kinderen, om juist aan hen uw koninkrijk te openbaren. Zeggen de diakenen, als ze geroepen worden de gemeente daarin voor te gaan en daartoe te stimuleren. En laat op weg naar uw grote dag, Heere Jezus Christus, het oog van ons hart dan vooral gericht mogen zijn op u. Die de zaligmaker bent van zondaren, we prijzen u daarin. Bij u is heil, bij u is leven, bij u is een nieuw begin. Ook vandaag, ook voor ons. Maar bij u is ook heelheid. Alles wat hier door de zonde, en daarvan zijn wij de schuld, wij hebben gezondigd en derven uw heerlijkheid. Dat u wat wij stuk hebben gemaakt, weer heelt. U heelt alle wonden en geneest alle smart. Neem zo ons leven in uw heilige hand.
Op weg naar huis, in de nieuwe werkweek. Op weg naar uw eeuwige toekomst. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen de slotzang zingen uit Psalm 146 en daarvan de versen 4 en 6.
Gemeente, ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.